BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyberdefense.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. De nieuwste versie van de Chrome-browser van Google waarschuwt gebruikers of hun wachtwoorden zijn gelekt. Er zit wel een voorwaarde aan vast. Je moet je wachtwoorden stallen bij Chrome. De gast zijn Jeroen van Beek van Scattered Secrets. Zij speuren naar gelekte wachtwoorden. En Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Hoi Jasper.
Hallo.
Jeroen, heeft Google met deze functie in zijn browser nou een sterk verkoopargument vergeleken met de concurrenten?
Nou, ze verkopen het niet, maar ik denk wel dat het een goed product is.
Het blijft een selling point.
Het is, denk ik, een mogelijke oplossing voor een heel groot probleem. Namelijk dat heel veel mensen wachtwoorden hergebruiken. En ieder gereedschap dat mensen kan helpen om problemen te voorkomen, dat is winst, denk ik.
Ja. Even naïef checken, het is tot december 2019, hè? Wachtwoorden hergebruiken? Ja, nog steeds, hè?
Ja.
Ja, zo is dat. Wat is het nut precies van die functie? Hoe gaat dat werken als ik Google Chrome gebruik en ik tik een wachtwoord in? Kun je dat uitleggen?
Als jij een nieuwe versie hebt van Google Chrome en je synchroniseert je wachtwoorden naar Google toe, dat is een voorwaarde voor het systeem.
Betekent dat je hun toelaat om je wachtwoorden op te slaan?
Jawel, ja.
Wat dan?
Als je dat doet en je gebruikt die wachtwoorden om aan te melden op bijvoorbeeld een webwinkel.
Dan hoef je dus niet meer in te tikken. Want Google
kan ze staan in je wachtwoordmanager. Dat en dat wel. Wachtwoord is al bekend omdat het elders gekraakt is. Dus een andere website die je gebruikt, daar gebruik je hetzelfde wachtwoord. Dat is gehackt. Dan krijg je daar een melding van met de suggestie om dat wachtwoord te wijzigen.
Ja, oké. Okay. Denk je dat Google ook dan gaat beletten dat je kunt inloggen als je dat wachtwoord niet wijzigt? Dwingen ze dan het veranderen van dat wachtwoord ook af?
Nee, dat is niet zo. Hey, dus je krijgt een melding.
Hey.
En ja, daar kun je mee doen wat je wilt. Ze hebben zelf statistieken daarover gepubliceerd. Want het komt nu in Chrome terecht. Maar de functionaliteit was eerder al beschikbaar als een plugin. Dus als je wilde kon je dat downloaden.
Oké, okay, ja.
En ze zeggen dat ongeveer 28% van de wachtwoorden wordt gewijzigd na een melding. Wat dus betekent dat het overgrote deel ook niet gewijzigd wordt door mensen.
Ja. En is daar volgens jou over nagedacht? Is dat inderdaad een verstandig besluit om te zeggen je kunt wel met dat oude gelekte wachtwoord blijven inloggen?
Nou ja, dat is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker denk ik dan maar. Ja, ja. Je kunt ermee doen wat je wil, maar het zou raar zijn als Google zegt je mag niet meer aanmelden bij een derde partij omdat wij dat vinden.
Nee, oké. Okay. Daar kan ik me op zich ook wel iets bij voorstellen. Hoe doen ze dit? Hoe checken ze of jouw wachtwoord gelekt is?
Wat ze doen is, ze hebben een grote database. En die database staan heel veel gelekte
aanmeldingen. Hoe komen ze daaraan?
Die zwerven rond op internet. Dus er worden heel veel websites gehackt. Iedere dag zijn dat er enkele tot misschien wel tientallen. Die data die komt beschikbaar op internet. Die kun je, als je goed zoekt, kun je die vinden. En daar hebben ze een hele grote dataset van gemaakt. En als jij aanmeldt, worden jouw gegevens vergeleken met de gegevens die zij hebben. Uiteraard versleuteld, zodat zij geen toegang hebben tot jouw wachtwoorden.
Oh, Google weet dan mijn wachtwoord niet?
Ze weten jouw wachtwoord niet. Maar ze kunnen wel vaststellen of dat wachtwoord al een keer gelekt is. En zo ja, krijg je dus die melding.
Betekent dat ook dat er geen bezwaar tegen is om mijn wachtwoord bij Chrome op te slaan?
Nou, dat is, je kunt daar verschillende dingen over zeggen. Eén is, de dienst zelf, de wachtwoorden, zijn niet inzichtelijk voor Google. Dat is hoe het systeem werkt.
Ja.
Maar dat betekent niet dat ze niet heel veel informatie hebben over wat jij doet met die wachtwoorden. Ja, er is ook wat ze noemen meta-informatie. Dus Google kan zien wanneer, vanaf welke plek jij bijvoorbeeld verbindt.
En, bij een bepaalde dienst, want dat kunnen ze wel zien.
Ja. Ja. En wat ze ook doen, er staat standaard telemetriedata aan. En als je de rapportages van Google leest, heel veel telemetriedata. En die telemetriedata, daar kunnen ze heel veel dingen aan zien. Onder andere van welke websites die wachtwoorden zijn. En of je ze daarna dus wel of niet wijzigt. En al die metadata plus de anonieme data die er is. Als je dat allemaal combineert, ja, dan heb je alsnog hele interessante informatie te pakken.
Wat kunnen ze daar bijvoorbeeld mee?
Wat je daarmee kunt doen, stel de telemetriedata, via de telemetriedata weten ze dat jij je wachtwoord wel of niet gewijzigd hebt. Als jij dat wachtwoord gewijzigd hebt, wordt daarna een andere vraag gesteld. Hè? Is dit nieuwe wachtwoord bij jullie bekend? Ondanks dat jij de wachtwoorden van iemand niet weet, je kunt wel de verschillen berekenen. Dan weet je dus wel al wat iemands wachtwoord was, om maar iets te zeggen.
Oh, ja, ja.
Nou, hoeft dat niet per se waardevol te zijn, want het wachtwoord is gewijzigd. Tenzij je een systeem gebruikt. Hè, welkom 1, welkom 2, welkom 3. Verzin het maar. Ja, of een systeem hebt en je dat systeem dan weer kunt achterhalen. Ja, dus
je 01, februari 02.
Ja, dus je lekt indirect, ondanks dat de wachtwoorden zelf niet inzichtelijk zijn voor Google, kun je indirect wel heel veel informatie achterhalen. Waardoor er toch heel veel informatie beschikbaar komt, waarvan het de vraag is dat je wil dat die beschikbaar komt.
Ja, nou heb ik net gezegd, jij bent van Scattered Secrets. Jullie doen net zoiets. Jullie houden ook een database bij van gelekte wachtwoorden.
Klopt.
Is er een concurrentieverhouding tussen Google en jullie op deze manier?
Nou ja, een gedeelte van wat Google nu lanceert is wat wij ook doen. Dus ik noem dat eventjes het beschermen van eindgebruikers. Dus je bent eindgebruiker, je meldt aan bij de bezorgservice of de webwinkel. Of nou ja, verzin het allemaal maar wat je online verdienst hebt. Zo'n dienst hebben wij ook.
Ja, maar dat is dan, jullie hebben geen browser, dus dat gaat dan op een andere manier.
Ja, je meldt aan op een website, op je profiel. En op je profiel kun je inzichtelijk krijgen welke wachtwoorden wij van dat e-mailadres gevonden en gekraakt hebben.
Oké.
Okay. Heb je niet overwogen om dat ook als plugin beschikbaar te stellen? Gebruiksvriendelijkheid, ik moet naar jullie website gaan. Dat is toch 2 klikken te veel moeite voor de meeste mensen?
Ja, dat kan wel. Ik denk dat vooralsnog de gebruikers die wij nu hebben veel security aware mensen zijn. Dus die willen dit graag. Dat is 1.
Gescheiden hebben.
2 is, je kunt heel veel toeters en bellen aan zo'n dienst hangen. Ja. Maar die toeters en bellen die moet je allemaal gaan onderhouden. Of in eerste instantie gemaakt natuurlijk. In tweede instantie gaan onderhouden. En dat is heel veel werk. En die tijd besteden we nu liever aan een core-dienst. En dat is namelijk als beste wachtwoorden kraken.
Ja.
Maar terugkomend op die vraag. Dus 1 dienst is identiek. Wij hebben wat andere diensten die niet kunnen met wat in Chrome nu kan. Dus als jij bijvoorbeeld een organisatie bent met 10.000 werknemers. Ja, dan moet je 10.000 keer Chrome uitrollen. 10.000 keer moeten mensen die synchronisatie aanzetten. En 10.000 keer moet je hopen dat die mensen het goede doen als er een meldingje komt.
Ja. Ja.
Daarnaast moet je ook nog hopen dat die mensen dat melden aan jouw security organisatie. Zodat jij bijvoorbeeld onderzoek kan doen of die gegevens misbruikt zijn. Nou, ik denk dat niet de handigste manier is om dat te doen. Of wij denken dat. Dus de andere diensten die wij hebben, die zijn erop gericht voor organisaties om dit centraal af te kunnen handelen. Dus je moet niet 10.000 keer iets installeren en 10.000 keer hopen dat de mensen het goede doen.
Ja.
Maar je kunt op 1 centrale plek je security organisatie dat af laten handelen. En die krijgen al die 10.000 meldingen binnen. En je kunt 1 groep aansturen om alles wat erbij hoort op te lossen en op te pakken.
En even voor de transparantie, heeft jullie dienst een verdienmodel?
Ja, dus er is een dienst gelijksoordig aan Google voor eindgebruikers. Die is gratis. Als jij een berichtje wilt krijgen als er iets nieuws gevonden is, dan kun je voor 2 euro per jaar kun je melding krijgen. Dat is een klein bedrag. En voor organisaties is dat bedrag hoger. Dat is een ander soort dienst. En er wordt een ander verdienmodel bij.
En ik zei net, jullie hebben een concurrentierelatie met Google, maar je hebt ook geprobeerd samen te werken, heb ik begrepen. Hoe werkt dat? Hoe is dat gegaan?
Ik heb deze dienst opgericht samen met Ricky Gevers.
Ja, Ricky, ook wel eens hier.
Ja, Ricky doet veel op het gebied van incident response. Dus er is iets misgegaan. En ja, wat is er dan gebeurd? En hoe gaan we dat hoe gaan we dit weer op een goede manier oppakken? En hij was op een conferentie, BotConf, in 2017. Daar was een presentatie van een van de heren die zich bezighoudt met dit project. Password Checkup Project. Die gaf een presentatie en die vertelde in die presentatie van, nou, we willen graag samenwerken met de community als zij onze data kunnen leveren. Nou, Ricky dacht, hé, dit is een interessant verhaal, want dit is eigenlijk wat wij ook aan het doen zijn.
Want jullie waren toen al hoe lang bezig?
Ja, we zijn vanaf 2017 formeel aan de slag. En voorheen was het een informele dienst. Die wij voor onze normale werkzaamheden gebruikten.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Maar vanaf 2017 bestaat Scattered Secrets. Dus nou ja, het idee was, prima, wij doen hetzelfde. Een van de dingen die je moet doen voor zo'n dienst is het verzamelen van data. Dus die data die van die gehackte
Wachtwoorden. Ja.
En ja, niet iedereen vindt hetzelfde. En die rauwe data, die kun je natuurlijk uitwisselen als Google iets heeft wat wij niet hebben. Als...
Dan heb je allebei een betere dienst.
Ja, en om een lang verhaal kort te maken. De conclusie was eigenlijk dat zij wilden wel spullen van ons hebben, maar spullen terugleveren, ja, dat was dan weer niet zo gewenst. En, niet de definitie van samenwerking die wij prettig vinden.
Nee. Dus Google is van de input qua data, maar niet zozeer de output.
Nou, dat in ieder geval in dit gesprek... ja, dit gesprek, ik weet, Rikkie en ik spreken iedere week minstens wel één keertje af om wat zaken te bespreken die handiger zijn om het niet online te doen.
Ja, ja.
En we praten weer hierover.
Ontdaan was hij hier nog over een paar dagen later van, nou, wat er nou gebeurd is.
We hebben het hier nu over een nieuwe feature in Chrome. Er zijn natuurlijk andere browsers en andere mensen die wij kennen uit de beveiligingswereld, Ralf Mone bijvoorbeeld, die hier ook wel eens zit. Die je gebruikt gewoon Firefox, no-brainer. Is het geen idee voor jullie om dan een samenwerking op touw te zetten met Firefox bijvoorbeeld?
Ja, dat zou kunnen. Wij staan altijd open voor dat soort samenwerking.
Ja, maar dat loopt nog niet.
Dat loopt niet, nee.
Nee, nou dan hopen we dat ze luisteren. Dankjewel, Jeroen van Beek van Scattered Secrets. Toen Windows XP zijn uiterste houdbaarheidsdatum bereikte, bleef Microsoft zijn gratis virusscanner nog ondersteunen. Nu Windows 7 met pensioen gaat, kiest het bedrijf voor een andere koers. Zo direct in BNR Digitaal.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Op 14 januari is het Windows 7 tijdperk ten einde. Dan stopt het bedrijf ook, Microsoft dus, met Microsoft Security Essentials, de voorloper van Windows Defender, die nu in Windows 10 zit. Een opmerkelijke stap, want toen Windows XP met pensioen ging, bleef het bedrijf zijn gratis virussoftware wel ondersteunen. De gast hier Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect, je hebt hem al gehoord, en Jeroen van Beek van Scattered Secrets, zij speuren naar gelekte wachtwoorden. Jasper, wat gebeurt er straks precies? Gaat Microsoft Security Essentials helemaal ophouden met werken, of komen er alleen maar met vette aanhalingstekens geen updates meer?
Ja, het blijft nog werken, maar het werkt naarmate de tijd voorstrijkt minder effectief.
Want dus geen updates meer.
De updates kunnen dus zowel zeg maar de zwarte lijst zijn van dit zijn known threats, bekende virussen, malware, noem maar op. Maar updates kunnen ook de engine zelf zijn die het scannen. Bugfixes, precies. Ja. Of zelfs vulnerabilities in de security software. Dat is in het verleden ook wel eens gebeurd. Bekende gatenjager bij Google, die in allerlei security pakketten gaten vond, waardoor systemen te kapen waren. Dus door de security was je insecure. Maar dat is weer ander verhaal. Ja. Per 14 januari 2020 geen updates meer voor Windows 7, geen updates meer voor Security Essentials.
Ja, dan ben je dus als je Windows 7 blijft gebruiken, ben je onveilig.
Grof gezegd, ja, je kunt natuurlijk afschermen, isoleren, airgappen enzovoort. Maar voor de meeste gewone gebruikers van Windows 7, ja, je bent onveilig.
Ja, precies, want iemand die dit zo op zijn beloop laat, die gaat niet allerlei extra maatregelen nemen.
Nee, precies. Als je nu nog op Windows 7 zit, zeker als bedrijf, dan heb je niet goed vooruitgekeken. Dus dan is het ernstig om te twijfelen of jij goede firewalls hebt, goede monitoring van je netwerk, goede controle op uitgelekte wachtwoorden, om even het link neer te leggen.
Ja.
Of laat staan dat je al een beleid hebt van, dan gaan we een andere virusscanner gebruiken. Want het is natuurlijk wel mogelijk dat andere leveranciers van antivirus, van security software, zeggen wij gaan Windows 7 nog wel een tijdje ondersteunen.
Ja, en dus er zijn er genoeg
van. Verdienmodel in.
Precies. Maar is het de bedoeling, denk jij, van Microsoft om op deze manier met zachte, nou misschien wel harde hand, gebruikers van 7 naar 10 te jagen?
Ik denk dat dat niet het hoofddoel is. Het is vast een neveneffect wat niet onwelgevallig is. Om even een ouderwets woord te gebruiken.
Wat is dan wel het hoofddoel?
Ik denk dat het hoofddoel gewoon is van Security Essentials gebruikt bepaalde dingen in Windows 7. Doorontwikkelen daarvan is extra moeite. Hè. Windows Defender is niet alleen maar in namen opvolgen, is ook een ander beestje. Windows 10 is niet alleen maar in namen opvolgen, maar is ook onder de motorkap flink verbouwd. Windows 8 en 8.1 en 8.1 update 1, volgt u nog, waren ook al flink verbouwd, ook op het gebied van security. Dus door blijven werken aan, nou ja, zeg maar de airbag en de anti-remblokkering van jouw oude Lada, terwijl we die Lada niet meer ondersteunen, dat is allemaal werk aan iets wat eigenlijk, ja, dat schiet niet meer op. En laat even zakelijk zijn hier BNR, Security Essentials is gratis. De updates daarvoor zijn gratis. Dus ja, wat is het verdienmodel van Microsoft? Ja. Niet?
Nou, er is een opvolger die heet Defender, Windows 10.
Ja.
Kan die niet ook gewoon beschikbaar gesteld worden voor Windows 7?
Ja, technisch zou het vast wel kunnen. Maar even weer zakelijk zijn hier op BNR. Hoeveel tijd, hoeveel werk, moeite, hoeveel development, dat is werk. En ik denk ook dat een hoop van de features van Windows Defender aanhaken op een hoop van de features in Windows 10 die niet in Windows 7 zitten. Dus wil je Windows Defender enigszins equivalent op Windows 7 krijgen, dan moet je Windows 7 dermate gaan verbouwen dat je het Windows 9 kunt noemen.
Ja. Is het nu zo dat Windows 7 net zo onveilig is als Windows XP was toen Windows 7 eraan kwam? Met andere woorden, moet je nu zeggen, mensen, het is niet meer verantwoord om Windows 7 te blijven gebruiken.
Ik denk dat Windows 7 nu op sommige punten misschien veiliger is dan Windows XP toen, maar Ik denk dat de wereld en de dreigingen een stuk groter en onveilig. De wereld is onveilig en de dreigingen zijn een stuk groter dan toen Windows XP uitging. Ja. Net zoals toen ooit met Windows 95, 98. Dus Windows 7 was een stuk veiliger dan Windows XP toen het uitkwam. En ook nu op het einde van de levensloop denk ik ook nog steeds een stuk veiliger. Maar de wereld is ook weer een stuk onveiliger. Ja, ja. Dus ja.
Je hebt net uitgelegd dat Microsoft best zakelijke motieven kan hebben om dat Security Essentials nu af te schaffen. Maar wat is er nou precies anders dan een aantal jaren geleden toen Windows XP werd uitgefaseerd? Want toen hadden ze dus wel antivirus voor XP, ja, die werd gehandhaafd.
Ja, tijdelijk, hè, tijdelijk. Dat was een half jaar, als ik het goed heb, zo uit mijn hoofd.
Dat krijgen we nu dus niet.
Nee, ja, misschien is Microsoft door de ervaring wijzer geworden van door die antivirus nog een half jaartje aan te houden, kan je een signaal afgeven van ach, het is minder veilig, maar nog wel te doen.
Ja.
Misschien had Microsoft toen gezien ook even dat na de vervaldatum van Windows XP het exit tempo niet snel genoeg ging.
Die argumentatie die herinner ik me. Ja. Er zijn nog zoveel mensen op XP, die gaan vast niet allemaal meteen over. Ja. Ze gaan ook niet vast.
Precies.
Kortom, daar krijg je problemen.
Ja.
Dat is veilig. Dat is onveilig voor die mensen.
Precies.
Maar als zij die mensen besmet raken, is het ook onveilig voor de rest van de wereld. Slecht voor de naam van Microsoft. Dat geldt allemaal nu weer.
Ja. Ja, en misschien zelfs, laten we even de marktaandelen vergelijken. Hoeveel mensen zitten er en organisaties zitten er nu nog op Windows 7 vergeleken met toen op Windows XP?
Ik dacht dat het 25% is nu.
Grofweg, ja. Sommigen zeggen 28, maar ja, en wat was het toen bij XP ook alweer?
Ik heb geen idee. Misschien was het wel meer, hoor, want XP had wel een heel groot marktaandeel.
Ja, XP was natuurlijk heel erg groot, ja.
Maar dat weten we niet precies.
Maar goed, inderdaad, je kunt zeggen van, ja, er zijn er zoveel mensen op, dus we moeten de security wel een tijdje langer aanhouden om die afbouwfase te doen. Aan de andere kant, Microsoft is nu veel eerder begonnen met waarschuwen dat Windows 7 eruit gaat, met aanbieden van alternatieven. En het verschil is natuurlijk ook wel, toen moest je naar een nieuw OS betaald. Windows 10 is een tijd lang gratis en ook zelfs geboost.
Ja.
Dus de exit-strategie is in het begin minder kostbaar. Kijk, bij een bedrijf en een organisatie heb je natuurlijk migratie, je hebt beheerkosten, dus het kost hoe dan ook iets. Hè. Niks is echt gratis.
Mm-hmm.
En aan de andere kant, misschien heeft Microsoft ook wat van die periode toen geleerd van ja, het maakt niet veel uit of het helpt niet genoeg. Ga je de pleister er langzaam afhalen of snel?
Ja, oké. Okay. Jeroen van Beek, wat vind jij er eigenlijk van? Want jij zit ook in de beveiligingsbusiness. Is dit verantwoord? Wat zou jij doen als jij Microsoft was?
Nou, je moet een keer een streep trekken natuurlijk. Wat
moet dat nu?
Ja, het moet een keer. En wanneer dat is, dat is niet aan mij. Hè. Dat is aan Microsoft. Dat zijn de aanbieders van die producten.
Ja, nee, maar jij bent... als je het liever niet zegt, dan vind ik het ook goed, hoor. Maar jij bent een security researcher, dus zeg er eens wat van.
Ja, ik heb er geen mening over. Ik heb geen mening over het hoe bedrijven en business moeten draaien. Kijk, ik bedoel, Windows 10 is 10 jaar ondersteund geweest. En dat is een lange tijd natuurlijk. En zoals Jasper al zei, als het product niet meer ondersteund wordt, dan zou het raar zijn als je de accessoires nog wel aanbiedt.
Ja. Jasper?
Nou, en een belangrijk verschil natuurlijk ook. Windows 7 het loopt op 14 januari ten einde, maar als je het breder beschouwt, ik heb ook wat artikelen over geschreven, zelfpluk enzovoort, de afbouw is iets minder acuut of abrupt. Windows XP was het is afgelopen. En als jij een overheid bent of een groot bedrijf, misschien een Shell of iets dergelijks, met een enterprise licentiecontract, dan kun je tegen betaling per device nog 3 jaar lang toch support krijgen, toch patches.
Dat geldt ook nu.
Alleen voor jou. Dat geldt ook nu, maar het geldt nu ook voor middelgrote organisaties. Het geldt nu ook straks voor het MKB middels partnerbedrijven. Details daarvan heb ik nog niet te horen gekregen. Ik heb gevraagd en nog een keer gevraagd. Dus bij deze, mijn mail van toen, ziet u.
Ja.
Maar er zijn nu dus iets meer mogelijkheden om toch nog support te krijgen als je... Belangrijke voorwaarde, als je wel bezig bent om Windows 7 te verlaten. Die kosten, dat loopt dus
dat
3 jaar.
Dat moet je dan aantonen of moet je
een migratieplan hebben. Je moet ermee bezig zijn. Misschien moet je inderdaad al zoveel licenties Windows 10 besteld hebben. Die details, die wil ze graag weten. Microsoft PR, kom maar door. Maar dat is dus niet alleen maar voor overheden, de ministeries of grote gemeenten of grote organisaties. Het is inderdaad ook lager in de... hiërarchie van omvang van organisaties. Ik ben ook benieuwd waar die grens ongeveer ligt. Is het boven de 100 werknemers, boven de 500?
Ja.
En om ook weer even te stimuleren, elk jaar verdubbelen die kosten.
Juist, ja. Zo stimuleert Microsoft de overstap. Waar we het nog niet eens over gehad hebben, ook wel belangrijk, denk ik, is het überhaupt aan te raden om dat product van Microsoft, het is wel het gemakkelijkste natuurlijk, is het aan te raden om te gebruiken, is het ook het beste. Je zei al, er zijn allerlei alternatieven die je nu kunt gebruiken, omdat het gewoon helemaal niet meer zal werken op Windows 7. Ja. Dus Zo kun je je nog even redden. Maar waarom zou je het eigenlijk gebruiken, is eigenlijk mijn vraag.
Ja, het makkelijke antwoord is waarom zou je het gebruiken. Omdat het A, gratis is en B, makkelijk toegankelijk is.
Klik, het staat er al op.
En Windows Defender komt ook standaard al mee, et cetera. Ja. En dat was ook de grote ophef toen ooit Microsoft kwam met gratis antivirus. Gaat dat de markt verpesten of niet? En toen was het, nee, met alleen maar basale antivirus. En
voor die tijd werd trouwens altijd gezegd, hey, Microsoft, los de problemen die je hebt veroorzaakt met je onveilige Windows zelf eens op.
Precies. Ja. En dat hebben ze toen deels staan, ook met dat slimme overnames links en rechts. En laten we ook even benadrukken, het is beter dan niet. Want dat was de situatie eerst. Ja. Je kocht een PC, of als bedrijf kocht je een aantal PC's. Daar zat een proefversie op van een Norton of een McAfee, of noem de namen maar op. En die had dan een geldigheid van een half jaar of een jaar. En dan werd je geacht na een jaar of een half jaar je portemonnee te trekken, of inderdaad een ander pakket te installeren. En ook, toen ook betaald. En heel veel mensen, maar ook bedrijven, deden dat niet. En waren dus hartstikke onveilig. Nou, is het product aan te raden? Ja, dat is een soort topsport. Continu bijhouden. Er zijn allerlei reviews en comparisons. En sites.
Die je online kunt vinden, precies, natuurlijk. Kunt vinden. Zo kunnen we ons eraf maken.
En de ene keer is Kaspersky de beste, en de andere keer is McAfee de beste, en dan is F-Secure de beste. Of de een scoort beter op spyware, en de ander scoort beter op malware.
Panda, Trend Micro.
Noem de hele lijst maar op. In het begin was Microsoft zijn gratis security was bazaal, oké, beter dan niks. Maar Microsoft heeft daar gaandeweg wel enorme vooruitgang in geboekt. Het is nog steeds veel beter dan niks. Het is niet beter dan alle concurrenten. Maar ja.
Ja. Oké. Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Ik dank je wel. Jeroen van Beek van Scattered Secrets ook bedankt. Dat was BNR Digitaal. Terugluisteren kan via bnr.nl, onze app, Apple Podcasts, Spotify, allerlei andere podcasting-apps. Daar vind je ook mijn andere podcasts, De Technoloog en de Cryptocast. Volgende week alweer de laatste BNR Digitaal van 2019. Daarin blikken we met drie gasten terug op het afgelopen technologiejaar. Heel graag, tot dan.